Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. De toekomst is toegankelijk. Deze week ben ik op bezoek bij kasteel Cannenburgh. Een middeleeuws kasteel in een bosrijke omgeving met veel weilanden en water. In deze aflevering ga ik op audiëntie in de bedkamer.
En dan ging je hier zitten en dan kreeg je misschien een kopje thee, misschien 3-4 mensen. En dan kon zij prachtig pronken met haar hele mooie bedkamer.
Waar denk jij aan bij een kasteel? Denk je aan sprookjes, aan prinsen en prinsessen, aan de middeleeuwen en heldhaftige ridders? In deze podcastreeks ga ik, Ferry Molenaar, op zoek naar de geheimen en schoonheden van de Gelderse kastelen. Want hoewel iedereen wel een beeld heeft bij kastelen, zegt dat nog niets over de echte kasteelverhalen. Daarbij heb ik een voordeel. Ik ben namelijk blind. Hierdoor stel ik andere vragen dan jij misschien zou doen. Waardoor ik bijna letterlijk voorbij het beeld kan spieken. Ga je mee?
En dan lopen we door de gang de grote ontvangsthal in. Ja, hier zijn we. Ik doe de deur even dicht naar het kleine halletje. Ik ben Nienke Magemans Bijntema. Ik werk sinds een klein 6 jaar op kasteel Cannenburgh als vrijwilliger. En ik heb er nog altijd heel veel plezier in. En eigenlijk vind ik dit wel heel leuk. Want ik speel ook in de bewonersweekenden. De gravin die het zo heeft laten maken hier. En deze bedkamer waar we nu in zitten is een kamer in een Franse stijl. En die is gemaakt zo tussen 1720 en 1740, zoals je hem nu ziet. In haar tijd wou zij een mooie Franse stijl bedkamer hebben. Die gravin die kwam uit België en die was dicht bij de Franse stijl, dicht bij Parijs, bij Lodewijk de XIV zijn paleizen. En die was in haar ouderlijk huis gewend Franse stijl. En ze kwam hier als jonge bruid, kwam het kasteel in, zag een heel oud, voor haar idee echt niet modern kasteel, en heeft met haar grote erfenis, en ze was heel rijk, heeft ze gezegd, ik wil van alles veranderd hebben in Franse stijl, maar wat ik ook wil, is een bedkamer. En dat is deze bedkamer waar we nu in zitten. Die is helemaal ingericht in de grote ruimte die hiervoor was, inclusief halletjes en alles. In dat halletje is in die grote vierkante ruimte geplaatst toen. En in de midden naast dat halletje is een hele grote nis gemaakt. En in die hele hoge grote nis staat een immens hemelbed. Dat was er toen ook. En er staat nu ook een heel mooi hemelbed.
Ik zou zeggen, is het niet hetzelfde bed als wat daar in de 18e eeuw is neergezet?
In haar tijd. Ja. Jammer genoeg niet. Dat bed is er niet. Maar we hebben wel een bed in deze nis staan, wat exact klopt. Okay. Het bed is kort geleden helemaal gerestaureerd en het komt uit Roden van de Mensingen. En het is een prachtig mooi hemelbed uit, ik meen, de 16e eeuw. Nou, ietsje later zal het zijn.
Het komt het qua tijd aardig overheen.
Ja, het is ietsje vroeger, maar het is een prachtig bed. Het past precies in de nis. Het heeft helemaal mooi dezelfde formaten. Het is prachtig mooi gemaakt met een effen groene stof. En daaropheen zitten soorten goudgekleurde banden. Prachtig mooi in allerlei slingers en bloempatronen gemaakt. Helemaal vastgestikt. En dat bed, zo'n bed heeft hier in zo'n bedkamer altijd gestaan. Okay. Dan had je een heel mooi hemelbed. Nou, zo'n hemelbed was van het kasteel vaak het allerduurste meubelstuk wat er was. Ja. Dus dat je zo'n hemelbed kon veroorloven met van die prachtige baldakijnen en hele mooie gordijnen, dat was al super deluxe. Dus zo'n bedkamer had zo'n heel mooi hemelbed, dat had Anna Margrethe dus ook. Ja. En boven dat hemelbed in die grote nis zit dan ook nog heel mooi de wapens van Isendoorn en van Renesse zijn daarboven vastgemaakt in de hele mooie lambrisering die er omheen zit. Okay. Zij was getrouwd met de van Isendoorn. Ze kwam hier en trouwde met Frederik Johan van Isendoorn. En daar is dus zijn wapen ingemaakt en daar is ook haar wapen ingezet. Want het was haar slaapkamer, het was het bed van deze twee echtgenoten. Ja.
Voordat we verder gaan, want je zegt, dit in heel veel kastelen was het hemelbed het duurste meubelstuk uit het kasteel.
Ja, dat klopt.
Nou ben ik redelijk wat meubelstukken tegengekomen. Ja. Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
Nee, je ziet soms...
Hoe komt dat?
Je ziet soms hele mooie kasten.
Ja.
De hemelbedden zijn... Als je kijkt naar het hemelbed zelf, zie je dat het prachtig prachtig mooi, maar dan werkelijk prachtig mooi geborduurd is. Daar is ongelooflijk veel werk aan.
Het is handwerk.
Het is allemaal handwerk. Het is steekje voor steekje, okay. Steekje voor steekje gemaakt. En het is helemaal geborduurd. Dus een onderrand en een grote baldakijn bovenkant. Een achterkant die van beneden naar boven, boven de kussens helemaal opgeborduurd is. Ja. En ook de binnenkant van de hemel, waar je naar kijkt, als je ligt, en dat kun je niet zien, maar als je ligt in het bed, kijk je naar de onderkant van dat baldakijn en het is prachtig geborduurd. Ongelooflijk. Hele mooie stoffen zijn ervoor gebruikt. En dat was gewoon heel erg duur. Daarnaast had zij in haar bedkamer altijd in die periode hele mooie behangen.
Ja.
En behangen waren niet van papier, maar die waren van stof. En er is hele mooie stof gebruikt om de kamer te behangen ook. Mm-hmm. En er is ook hele mooie houten lambrisering gemaakt.
Okay.
Als je even scheef naast je voelt, dan voel je de houten lambrisering.
Oh, ja.
Voel je dat?
Ja.
En je voelt ook randjes erin zitten.
Ik moet nu onmiddellijk de vergelijking maken met de salontafel bij mijn ouders.
Ja, ook met mooie randjes erin.
Ja.
Maar je voelt, als je nog ietsje hoog gaat met je hand, voel je dat dit de vensterbank hoogte is.
Oh, ja.
Voel je dat?
Ja.
Het
voelt bijna als een kastje, alsof er ergens nog een knopje zit om een la open te trekken.
Ja,
of zo.
Het is eigenlijk...
Het zit er niet.
Nee, het zit er niet. Het is gewoon betimmering. En die betimmering die zit om de hele onderkant van de kamer. Ongeveer tot heuphoogte.
Ja.
Dat was mode. Dat wilde je dan. Dus dat is hier ook gewoon zo gemaakt. En ze zijn weer teruggezet in de kleuren zoals Anne-Margrethe dat had. Dus de heel ouderwetse tint zit erin.
Okay.
En in zo'n bedkamer had je... mooie schilderijen hangen, want die moest mooi opgesmukt worden. Dat moest er leuk uitzien. Dus in deze kamer hangen nog 3 originele schilderijen van toen.
Mm-hmm.
Dat zijn 2 jongensschilderijtjes. Een heel klein jongetje van 1 jaar of 3 met een jurkje aan. En een schilderij van het jongetje, het oudere broertje, wat kasteelheer zou worden vanwege zijn anciëniteit ten opzichte van het jonge jongetje. Die hangen aan de zijkanten naast het grote bed.
Ja.
En bij de doorgangsdeur naar waar de eetkamer zit naast deze kamer, daarboven hangt een portret van Anne-Margrethe. En daar kun je haar dus echt geportretteerd zien. En we hopen maar dat ze goed lijkt, want we kunnen het nu niet meer controleren. Maar het is heel mooi dat ze in haar eigen bedkamer, zoals ze die heeft laten ontwerpen,
dat ze er nog is.
Dat ze er zelf ook is en dat het portret er ook is.
Ja.
Dat is heel grappig. Die 2 jongetjes die daar hangen, dat is ook van Isendoorn familie die hier ook gewoond heeft. Mm-hmm. En dat heeft heel lang gewoon achter behang weggeplakt gezeten. Bij de restauratie van het kasteel ging het behang eraf en nou kijk dit eens. 2 schilderijen.
Wat zou het doen?
Nee. Later was de mode anders.
Maar dat...
En als de mode anders is, denk je, ja...
Ik ben niet op... Dan heb je dus een schilderij, dat hangt aan de muur. En je gaat de kamer opnieuw behangen of bespannen, of hoe je het moet noemen. En dan eroverheen.
Ja.
En niet de moeite nemen, het weg gewoon, wat eroverheen. Prachtig, niemand ziet het meer. En dan kom je...
En dan kun je bij een restauratie...
Is bekend waarom dat gebeurt, en dat vind ik echt bijzonder.
De mode verandert in de
maar dan
hou
je tot dat schilderij eerst.
Dan is er nog een ander iets. Die schilderijen die zitten vast in die houten timmering.
Dus je kan ze niet weghalen?
Ja, ze kunnen er wel uit.
Okay. Hè?
Dus als ze onderhouden moeten worden, gaan de schilderijen hier... die schilderij ook van de wand. Maar ze moeten er weer in. En ze zitten vast in die houten lambrisering.
Ja.
En als schilderijen vastzitten in die houten lambrisering... dan zitten ze daar nagelvast in. En dan is het niet meer een schilderij... Maar dan is het onderdeel van het onroerend goed. Dan is het een onderdeel van het kasteel. En dat mag je niet verkopen. Dat mag je niet wegdoen. Dat hoort bij het
kasteel. Dus als je de muur behangt, dan mag je dat niet weghalen. Het behangetje erop en dan dat ding, het schilderij weer.
Ja.
Het komt nu een beetje op mij over alsof ze dachten in die tijd van... lelijk behangetje erover.
Later was de mode anders, hè? Je zit nu in een kamer die klopt, zo rond 1740, 1750 was dit de mode.
Ja.
Als je heel veel geld had, echt heel veel geld had, dan kon je een kamer zo laten inrichten. Dit was super chic voor die tijd, echt super chic.
Ja.
En later was dat helemaal niet meer in de mode en wilden mensen dit niet meer zo.
Nee.
Het is sinds die tijd wel altijd de slaapkamer gebleven van de kasteelheer en de kasteelvrouw, dat wel.
Okay. Ja.
Maar nou even, waarom heet het nou een bedkamer en niet een slaapkamer. Hmm. Het is de slaapkamer.
Okay.
Sowieso. Maar daarnaast heeft het nog een andere functie. De kastelein en kasteelvrouw die deze kamer gebruikten... Die hadden in die periode dat dit zo aangelegd werd... en dus die Franse stijl bedkamers... Hmm. Met die ontvangsthalletjes ertussen... die waren ook bedoeld om bezoek te ontvangen.
Ik wou het zeggen.
En dan kon je net zoals wij hier nu zitten... met 3-4 mensen zitten.
Ja.
En dan kreeg je meestal van de kasteelvrouw werd je uitgenodigd... nou, je mag meekomen naar de bedkamer. Dan was je al heel hoog gestegen in haar achting... Want niet iedereen
zeggen,
mocht zomaar bij haar in haar bed natuurlijk.
Lijkt me niet
natuurlijk
dat hij de eerste, de beste vreemdeling...
Nee, absoluut niet. Dan was je echt wel onderdeel van haar familie... of van haar vrienden, of hele goede kennis, of heel belangrijk.
Ja.
En dan ging je hier zitten en dan kreeg je misschien een kopje thee... misschien 3-4 mensen. En dan kon zij prachtig pronken met haar hele mooie bedkamer. Want die bedkamer met dat hemelbed, dat was zo bijzonder...
Ja.
Dat het ook geweldig was dat je dat kon laten zien...
Ja.
En dat deed je dan. Die bedkamer was dus ook een beetje bedoeld als heel chic ontvangst.
Ja. Wat voor meubels staan hier nog meer?
Wat hier verder in de kamer staat... zijn nog twee hele mooie stoelen die ook uit haar tijd en uit haar bezit komen.
Mm-hmm.
Die zijn helemaal van donkerbruin hout gesneden frames. Heel mooi uitgesneden frames met mooie krullen erin.
Ja.
En daar overheen is op de stoel en op de hoge rugleuning... een hele mooie stof gemaakt. Is helemaal met vering erin, dus dat je er heel comfortabel op kan zitten. Met een beetje blauwgroene galons met kwastjes eraan. Daar is die stof op de stoel en op de achterkant van de rugleuning helemaal mee versierd. Anna Margaretha, die gravin die het zo heeft laten maken... die had 6 van deze stoelen. En op dit moment staan 2 van deze stoelen in haar slaapkamer. De andere hebben in een andere kamer neergezet. Het zal ook niet zo zijn geweest dat hier 6 van die stoelen stonden... want daar is de slaapkamer niet te groot voor. Dat is niet, doe je niet.
Nee.
Verder staat hier nog een hele mooie kast. Die zit nu dicht, maar dat is een kast waar een verzameling in kan. Dus een kast waar allemaal kleine laadjes in zitten als je de deur open doet. Heel mooi hout. En we hebben een prachtige spiegel aan de wand hangen. Echt een groot formaat spiegel waar je jezelf goed in kunt zien. Zoals in een bedkamer ook gebruik was.
Ja.
Want je moet je voorstellen dat in haar periode de dames... flink corsetten droegen nog, hele wijde rokken aan hadden.
Ja.
Jurken met enorme grote uitlopende kanten, mouwen, hele diepe décolletés. Heel ingewikkeld om aan te trekken. Dus in die bedkamer werd er geslapen.
Mm.
Er werd soms bezoek ontvangen, dus zoals jullie, heel, heel chic.
Ja.
En de andere functie was verkleden, aankleden. En die bediende moesten komen om haar te helpen. Ze kon zichzelf niet in haar jurken... die kon het zelf niet aantrekken.
Lijkt me knap ingewikkeld.
Dat is heel lastig. Ja. Het werd ook allemaal met spelden vaak vastgezet. Dus op een bepaalde manier moet er ook nog een bediende deze kamer in kunnen komen. Ja. Nou zijn jullie door de grote ontvangsthal erin gewandeld met mij. Hè?
Ja.
Zoals het bezoek zou doen. Maar dat kan een personeelslid niet.
Nee.
Personeelslid, dat was in die tijd... nou, toch wel even een andere stand... He, en die liepen niet zomaar door zo'n mooie ontvangsthal. Dat kon niet.
Nee.
Dus wat hebben ze bedacht? En dat zal ik je even laten zien. We hebben nog een geheime deur in de behangwand. En die is ook mooi met behang bespannen... en met dezelfde lambrisering betimmerd. Dus op het eerste oog zie je niet dat er een deur zit.
Ja.
Is mooi weggewerkt. En die deur, dat is de deur waardoor de bedienden naar binnen konden komen... met alle spullen die nodig waren om de beide mensen aan te kleden... om ze te helpen met wassen en te verschonen. Voel maar even over de behangwand. Heel voorzichtig. Je mag het even...
Hier voor mij, hè?
Ja, voel maar.
Oh, ja. Voel wat je bedoelt.
Voel dat het een hele mooie stof is.
Ja. Ja.
Voel je het heel mooi.
En ik voel hier.
En daar is de rand. En dan kom je daar zo'n ouderwetse...
Zat die deurknop er altijd?
Ja, die zit er.
Ja.
Draai hem naar rechts. En trek de deur maar voorzichtig open. Dan komt de deur naar mij toe. Dan kom ik even voor jou staan.
Het voelt me toch wel alsof dit... Ik snap dat het personeel of de bedienden geen status hadden... maar het feit dat ik deze deur nu open voelt eigenlijk alsof ik meer waard ben... dan dat ik door de andere deur zou komen.
Eigenlijk is het leuker, hè? Want het is geheimzinnig. Ja. Dat klopt. Maar we gaan 1 stapje naar binnen. We lopen gelijk tegen nummer 2 aan. Nog een houten deur. Hier zit en dat hoor je waarschijnlijk wel. Er zit een hele kleine opening tussen 2 deuren in.
Ja.
En daar kon een mens in staan.
Ja.
De muren hebben hier dus oren.
Ja.
Bedienden konden hier in die tussenruimte staan terwijl ze in de slaapkamer niks door hadden. Dus ze moesten een beetje voorzichtig zijn met wat ze vertelden. Ze spraken dan ook vaak Frans als ze iets echt specifieks wilden bespreken met elkaar. Mocht hier al iemand staan achter de muur, dan kon hij het niet verstaan.
Okay.
De tweede deur mag je ook open doen. Rechts zit een grendel. Voel maar eens.
Ja?
Ja, til hem een beetje op en duw hem maar voorzichtig weg.
Oh, ik hoef hem niet...
Je kunt hem gewoon doordrukken.
Waar kom ik in uit?
Dan kom je in een andere kamer uit met een stenen vloer.
Ja,
Stap maar naar voren. Je mag erin.
Volgens mij wou ik hier net naar gaan vragen.
Ja.
Is dit de badkamer?
Niet helemaal. Nou hoor je wel aan het geluid weer dat we weer in een veel hogere ruimte zijn dan het tussenstukje tussen die twee deuren.
En de vloer, dat maakte dat ik badkamer riep.
Voel maar, het is een stenen vloer.
Ja.
En deze kamer is eigenlijk de annexkamer van die bedkamer.
Ja.
Hier kon het personeel ook in werken en hier konden spullen in staan. En ik denk ook zelf dat ze hier waarschijnlijk ook kleding in bewaard hebben voor hun. Er is zelfs een heel klein gemakje in een van de muren.
Mm-hmm.
Dus ze konden hier naar het gemakje toe vanaf de bedkamer. Ze hadden een eigen privé-toiletje dan.
Okay.
Dus eigenlijk heel luxe dat je in zo'n groot kasteel je eigen privé-toilet hebt bij je. Slaapkamer, bij je bedkamer. En deze ruimte heeft een heel groot raam en een klein raampje. Dus hier kun je van alles en nog wat doen overdag. Je hebt altijd mooi licht.
Maar dit was dan voor de ontspanning? Of voor wat gebeurde hier?
Nee, ik denk dat dit gewoon meer een soort werkkamer was. En dat dit gebruikt werd vooral door het personeel. En dit was niet echt de plek waar ze
Ik vind het wel interessant dat het zo dicht langs de bedkamer zit. Zeker met de opmerking die je net maakte dat de muren oren hebben.
Ja, dat is in het hele kasteel zo.
Ja.
Alle kamers die we hebben kun je eigenlijk achterom inkomen via wenteltrappen.
Okay.
Of via dubbele deuren waar ruimte tussen zit.
Ja.
Dus in alle ruimtes waar ze waren, konden ze afgeluisterd worden. Hoe kwam nou de bediende hier weer in? Want ja, dan heb ik jullie door een sluis gelaten in hetzelfde niveau. Weet je nog niet hoe die bedienden hierboven kwamen? Hier beneden over deze vloer, daar zit de keuken.
Mm-hmm.
En die keuken kun je prima bereiken via, dan mag je even hier komen. Ik doe nu een bovenlicht van een deur even open. Dus een deur in twee delen, dat je niet kunt vallen. Als je nou er overheen voelt of misschien met je stok kan voelen, dan voel je dat hier een wenteltrapje
ik geloof
zit.
Je. Ja.
En er zit ook een heel klein minuscuul raampje.
Mm-hmm.
Dat wenteltrapje, dat is de manier waarop de mensen vanuit de keuken
omhoog
konden kopen door deze deur.
Ja.
Dan komen ze in deze ruimte waar we nu staan.
En dan konden ze door.
En dan konden ze door die dubbele deuren en door het kleine nisje naar de bedkamer toe.
Okay.
Maar dat is dus de entree voor het personeel.
Ik zou niet in die bedkamer hebben willen slapen.
Nee, toch niet? Het lijkt me wel spannend, hoor.
Ja, maar als je bedenkt hoe snel mensen naar binnen kunnen komen en hoe weinig privacy je dan eigenlijk hebt, dan denk
het
ik...
Is het is een misschien een voorrecht om zo
hoog
te
status,
zijn
maar, ja.
En in een kasteel te wonen, maar het heeft ook zeker nadelen.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je deze bedkamer zelf een keertje bekijken? Of als een echte bediende door kasteel Kannenburg sluipen? Dan kan ik je een bezoek zeker aanraden. Kijk voor de prijzen, openingstijden en rondleidingen op de website van dit kasteel. Een link naar de website van kasteel Kannenburg is terug te vinden in de beschrijving van deze aflevering.